voor één doel. En dat is Jezus. Goedemorgen allemaal. Welkom. En voor degene die ik nog niet heb gehad, allemaal een heel gezegend 2017. Vorig jaar was het natuurlijk 1 januari. Nou, ik geloof niet dat er heel veel mensen waren, maar er waren in ieder geval heel veel mensen. Wel 35 geloof ik, Martin. Het was nog wel een consternatie, want broeder ten Apel die had zijn auto in de prak gereden. En Martin, die heeft de hele oudejaarsavond, nieuwjaarsochtend, heeft hij zit de broeder op de preek. En die heeft het woord gebracht. En bedankt ook Martin daarvoor. En dat we toch op die manier een beetje improviseren. Het beloofd was voor het nieuwe jaar. Welkom allemaal, ook welkom Gerben. Fijn dat je weer in ons midden bent. Ik wens je straks heel veel zegen met de woordverkondiging. Dan hebben we een bericht waarvoor ik u vraag om op te gaan staan. Onze broeder Wessel Laaglandwinder is afgelopen donderdag naar zijn hemelse vader gegaan. We weten, hij is natuurlijk ziek geweest. En hij heeft gestreden, gevochten. En moest hij gaan. Dat zijn erge dingen natuurlijk, hè, als dat gebeurt. En je hoopt altijd natuurlijk dat God een wonder doet. Maar ik ken Wessel niet persoonlijk heel goed, maar zijn kaart, tenminste de tekst die bovenaan de kaart staat, daar staat: wie in mij gelooft, zal leven. Dat is heel kort natuurlijk, hè? Wie in mij gelooft, zal leven. En dat zegt Wessel eigenlijk, want dat heeft hij van Jezus gehoord. Want Jezus zegt: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Dus Jezus zegt eigenlijk: ik ga erover. Ik ga over de opstanding. Ik ga over het leven. Ook al is hij gestorven. En dat is getuigenis wat hij achterlaat. En Jezus gaat verder. En een ieder die leeft, nou, dat zijn wij, en in mij gelooft, die zal in eeuwigheid niet sterven. Dat is een mooi getuigenis. Hè? Aanstaande dinsdag is de uitvaarddienst. En dan is het eerst condoleren vanaf 9:15. Vanaf 9:30. Sorry, 9:30. Tot 9:15. Dan is condoleren. En dan is hier in de gemeente om 10:30 dan de uitvaarddienst. En aansluitend dan de begraafplaats. We willen vragen of u wilt bidden natuurlijk ook voor de leegte die achterblijft. Hè? Tony, de kinderen. Een beetje bid voor ze, voor troost en bemoediging. Hè? Stuur een kaartje of spreek ze even aan. Hè? Gaat u weer zitten. Dan hebben we nog nieuws van Dick Oushoorn. Die is ook weer in het ziekenhuis. Die heeft een nabloeding gehad. Dus die was natuurlijk geopereerd. Dan kreeg je dus een nabloeding en hij ligt nu in het ziekenhuis. Nou, Freek is bij hem geweest. En hij was goed aanspreekbaar. De verwachting is dat hij wel morgen of overmorgen weer naar huis mag. Maar blijft u bidden voor Dick. En zo zijn er meer zieken en mensen die gebed nodig hebben. Weet u, we zijn gezin, hè? We horen bij elkaar. Ja, en in een gezin heb je mensen die ziek zijn en je hebt mensen die gezond zijn. Mensen die het moeilijk hebben en mensen die het voor de wind gaat. Weet je, maar als we met elkaar zijn en aan elkaar denken en voor elkaar bidden, daar gaat een hoop kracht van uit. Dus daarvoor gebed. Dan hebben we ook nog wel wat andere dingen. We hebben vanmorgen een extra collecte voor OM. Dus er zijn vanmorgen 2 collectes. En de extra collecte die gaat naar OM. Dan hebben we nog een mededeling van het Zendelingen Thuisfront. Kijk even naar Nicolien.
Goedemorgen gemeente. Allereerst de beste wensen van onze zendelingen. Mag nog net, geloof ik. Maartje heeft inmiddels de oversteek gemaakt van Kaapverdische eilanden naar het Caribisch gebied. De reis is heel goed gegaan op een hele grote golf na, waardoor haar hele kantoor met alle spullen, alles op de grond lag. In de hut viel het erg mee. Er was wel een flesje parfum gebroken, maar ja, daar stond alles redelijk vast. Ze liggen nu in Frans-Guinea en gaan via Trinidad en Tobago naar Curaçao. Op Curaçao zal Maartje van boord gaan en zal ze haar reis naar Nederland gaan voortzetten. Maartje weet nog niet wat ze gaat doen hier. Ze is nog steeds aan het bidden om te vragen wat er voor haar weggelegd is. Ze zijn al wel naar functies en dergelijke aan het kijken. Het is de bedoeling dat ze bij OM blijft werken. Maar ja, dat kan dus in Nederland zijn, het kan in Amerika zijn, het kan alle kanten op. Dus dat is nog heel onzeker. Blijf voor haar bidden, want dat heeft ze heel erg nodig. En, het is niet makkelijk om ergens naartoe te gaan terwijl je nog niet weet wat je gaat doen. Dus neem haar mee in uw gebeden alstublieft. Roberta heeft ons een pakketje toegestuurd met wat sjaals en dergelijke erin. Daarbij een kaart. Ze schrijft dat ze heel blij is met onze gemeente die voor haar bidt en ondersteunt. Zo voelt zij de liefde die God in onze gemeente geeft en dat wij dat ook mogen doorgeven. Dus daar is ze heel erg blij mee. Dus dat was voor het Zendelingen Thuisrond.
Dan heb ik nog staan dat we gisteren gevolleybald hebben. En er staan al wat bekers. En om nou een beetje variatie erin te houden, heb ik gevraagd dat Daan Peter dan iets over volleybal vertelt.
Nou, Arnold was er zelf ook bij, maar hij wilde graag dat er andere mensen iets gingen vertellen. Dus bij deze sta ik hier. Dit jaar hadden wij 4,5 team. Waarom nou het halve team? We hadden een team van Lynn, Annabel en Jane. Die speelden samen met 4 jongens van de City Life Church. Die kennen ze van kinderkamp Texel en daardoor wilden zij samen in een team spelen. Eigenlijk zouden zij op de vrijdagavond zouden zij spelen, maar het jeugdtoernooi ging helaas niet door. Wij hadden nog een ander jeugdteam van onze jeugdclub en een andere gemeente had een team. Maar van 3 teams konden we geen toernooi maken, dus dat ging helaas niet door. Daardoor mochten zij op de zaterdag spelen, dus tegen alle grote mensen. Ze hebben zich heel erg goed verweerd. Ze hebben niet alles verloren, maar ze hebben een hele leuke dag gehad en hebben echt heel leuk gespeeld. Dat is ons 5e team. Dan hadden we ook nog een 4e team, ook in de recreatieklasse. Die hebben 's ochtends hebben ze wat gewonnen, wat verloren. Kwamen ze in de verliezerspool. En daar hebben ze eigenlijk heel goed gespeeld. Hebben ze alles gewonnen en zijn zij eerste van de verliezerspool geworden. Dus 8e van de recreatieklasse. En dan hadden we dit jaar maar liefst 3 teams, hadden we in de A-klasse. Van de 7 teams, dus dan zou je zeggen een grote kans op bekers. Nou, dat is ook gelukt. Helaas zien jullie niet de wisselbeker. Dus dan hebben we in ieder geval nog een doel voor volgend jaar. We hadden een Vossen-team. Dus alle mensen van de Vos, behalve Richard, die konden we niet overtuigen om in het Vossen-team mee te doen. Nee, het kwam niet uit met de teamindeling. We hadden net genoeg spelers hadden we voor de 4 teams. Dus Richard zat in onze VG1. Het Vossen-team speelde leuk mee. We zijn uiteindelijk 60 geworden. Hebben nog wat belangrijke punten ook gepakt tegen andere tegenstanders voor ons. Dus heel leuk gespeeld, super gedaan. Volgend jaar misschien met Richard, of niet? Nee. Nou, ik zie Richard twijfelen. Dan hadden wij een VG3 en een VG1. Die speelden echt mee om de belangrijke prijzen. 1 team stak er ver bovenuit, dat was het Kruishanker. Die heeft terecht gewonnen en heeft uiteindelijk maar 1 wedstrijd verloren en eentje gelijk gespeeld. En de rest zat heel dicht bij elkaar. Uiteindelijk was de nummer 2, 3, 4 en 5. Zaten elke keer maar 1 puntje tussen. Dus dat betekent 1 wedstrijd gelijk gespeeld of gewonnen ertussen. En uiteindelijk is onze VG1 heeft deze prijs, de 3e prijs van de A-klasse gewonnen. Dat was echt heel spannend. De allerlaatste wedstrijd speelden we met de VEG 3. Arnold en ik onder andere tegen Richard. Dat is altijd wel een beetje de strijd, zeg maar. Het ging ook nog echt ergens om. Want de verliezer zou waarschijnlijk iets van derde, vierde worden. Wisten we niet precies. Afhankelijk van de andere. Maar uiteindelijk wist de VEG 3 van 1 te winnen. En is dus 3 boven 1 geëindigd. En zijn we tweede geworden. En dat is de andere beker. Daarna gingen we naar de Bettelkerk. Daar hebben we de sing-in hebben gedaan, het eten. Ook voor degene die onze pasta's hebben bereid, heel erg bedankt. We hebben heerlijk gegeten. En daarna een sing-in onder leiding van het Leger des Heils. Hele andere muziek, dezelfde liedjes, maar dan met een trompet erbij. Heel andere ritmes. Het was echt geweldig om dat zo met elkaar te doen. Dus volgend jaar weer en dan hopelijk met een beker meer.
Dankjewel, Daan Peter. Ik heb nog vanmorgen werd ik even aangeschoten door Kees, oom Kees. Die vertelde mij dat onze vrienden van het AZC, die hebben een huisje, die hebben een sleutel gekregen van een huisje in Dirkshoorn. Dus die gaan binnenkort die kant op. En we wensen ze ook daar heel veel zegen bij. En het is wel mooi natuurlijk dat je nu ook verder kan bouwen. Hè? Een mooie toekomst. Oké. Okay. Dan heb ik misschien... Joshua, kun je de... Dan kunt u nog even de tijden, want anders dan denkt iedereen van hoe zat het ook weer. Nog even de tijden van de uitvaartdienst. En de bidstond, waar u natuurlijk allemaal hartelijk nodig bent. Volgende week hebben we Peter Wijngaarden. Nou, en dan ziet u staan op zaterdag 28 februari... Dan is er een huwelijksseminar. Wat zeg ik nou weer dan? Ja. 18 januari. Was even kijken of je ook kijkt. Ja. Nou, u ziet het. Maar dat is er dus een huwelijksseminar. En dat is dus... we hebben dat georganiseerd. En Willem en Mariette Griffioen, misschien wel bekend... Die zullen onderwijs geven over het huwelijk. En dan moet u niet denken van, dat is er alleen als je moeite hebt in je huwelijk. Of alleen als je een goed huwelijk hebt. Maar het gaat eigenlijk om iedereen die getrouwd is en een huwelijk heeft, zeg maar. Die daar graag onderwijs over wil. Hè? Niet om te kijken van, hoe kan het beter of hoe kan het anders. Maar misschien eens onder de loep leggen, hè. En samen eens ontdekken van, oké, maar wat vindt God daarvan? De wereld heeft een heel ander beeld over het huwelijk. Maar het huwelijk is nog steeds een beeld van God en van Jezus en zijn gemeente. En daar valt gewoon heel veel over te leren en heel veel over te zeggen. Dus mocht u nou zeggen, dat lijkt me wel wat. En dat is dan een zaterdag, is dat. Van 10 tot 4. Als u dat wilt, dan kunt u zich opgeven bij Nicolien. Of bij mij. En dan hopen we daar een bijzondere dag van te hebben. Stel dan dat je zegt, ik ben nog niet getrouwd. Ik heb verkering. Er zijn ook mensen die hebben verkering. Die hebben misschien wel plannen. Misschien kun je ook aansluiten. Dat. Oké. Is dat grappig? Oh, ja, bijvoorbeeld, Jelina, ja. Heel goed. Goed, dan is mijn lijstje leeg. En dan wil ik graag met u. Ja, Vader God, dank u wel. Dank u wel dat u ons hoort en dat u ons kent. En dank u wel, Heere God, dat u in ons midden bent. En dat u uw Heilige Geest gegeven heeft. Heer, en dat we zo deze dienst ook aan u mogen opdragen. En we bidden uw zegen over ons samen zijn. Heer, we willen u de zieken aan u opdragen. De mensen die moeite hebben. U kent ze. En u weet wat ze nodig hebben. Heer, ik bid u, Heer, dat u troost brengt bij de familie Laagland-Winden. En dat u ze bemoedigt. Bemoedigt met uw woord, met uw Heilige Geest. Heer, wilt u ons zegenen. Degene die ziek zijn, wilt u ze kracht geven. Heer, wilt u degene die alleen zijn, dat u daar een vriend voor zijn. En dat u er bent, ook in de nood van mensen. Heer, we vragen het u heel eerbiedig. Heer, wilt u zo met ons zijn, deze ochtend. Heer, wilt u ook bij Gerben zijn. Heer, dat hij ook uw woorden mag spreken. En dat uw woord ook ingang mag vinden in onze harten. Heer, zegen zal ons samen zijn. En gemeente, genade zij u en vrede van deze God, onze God en Vader. En van zijn Zoon, Jezus Christus. In en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gaan we nu lekker zingen.
Goedemorgen, gemeente. We beginnen met de kinderliedjes. Ik heb staan een rivier vol van vrede. En Hanna en Carlijn mogen meezingen. En als er nog meer kinderen zijn die naar voren willen komen, kom er lekker bij. Oh. Ja, andere kant langs. Kijk. Een rivier vol van vrede. God heeft ons zijn woord gegeven. Ik heb hem even veranderd, dus vandaar ik moest even kijken. Thank you. Nou, dat waren alweer de kinderliedjes. Wat gaan ze snel voorbij, hè? Ik ben eigenlijk nog een groot kind. Dus ik zou heel veel kinderliedjes willen zingen. Ze zijn altijd zo lekker vrolijk. Dan mogen de kinderen naar hun eigen samenkomst. Dank jullie wel. En dan gaan wij verder met lied 619. Sta op en prijs hem. Lied 140. Ik zie een poort wijd openstaan. We hadden het lied al gekozen toen we hoorden dat Wessel hem ook voor dinsdag had gekozen. Geen toevalligheid, vind ik zelf. En als ik het over een poort heb, dan... Ik heb 35 jaar gewerkt met Wessel. En wij stonden aan de poort van de marine. Heel veel hebben ons wel eens gezien. Hebben hele mooie tijden gehad. Wessel was niet een man van heel veel woorden. Maar hij was wel een hartelijk man. En wat hij zei, ja, dat kwam altijd wel aan. Dus hij zei niet veel, maar wel hele mooie dingen. Dus, nou, Wessel is voorbij die poort. En wij staan er nog voor, of we zijn er al binnen. Ik weet niet hoe we dat moeten zien, maar ik zie een poort wijd openstaan.
Thank you.
Omwille van de tijd slaan we nu één lied over. We gaan verder met lied 701. Hoor de roep van de koning. Als laatste willen we zingen, Toon mijn liefde, lied 705, in Bes heb ik staan. En ik heb dat lied gekozen, dat is al een enige tijd terug, toen was ik al bezig met de zangdienst. En ik was op weg en ik had Jelina meegenomen, Niels meegenomen, de vriendje. En ik ging op bezoek bij iemand, die had ik al 17 jaar, was ik niet op zijn verjaardag geweest. En dat was mijn vader. En we hebben het vorig jaar hebben we verzoening gezocht. En gekregen. Dus er is rust aan onze kant van de familie. En ik denk, laat ik hem eens een keer opzoeken. En dat was 17 jaar terug dat ik op zijn, hij is een kerstkind, dat ik op zijn verjaardag ben geweest. En ik heb het niet gezien, maar hij stond met tranen in zijn ogen. En dat doet me wel wat. Als je verzoening zoekt met je vader, dan zo mogen wij ook door de Heer Jezus verzoening zoeken met onze vader. Laten we zingen, Toon mijn liefde.
Thank you. Zo, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Wat fijn om opnieuw in uw midden te zijn. De eerste keer was september. Sommigen van u waren erbij. Mijn vrouw en ik hebben van die tijd genoten toen we hier waren. En nu opnieuw mogen we hier zijn. Door de sneeuw en de ijzel heen. Al bij ons ligt het nog. Hier niet meer. Het was hier gauw weg, geloof ik. Wat zo ik begrepen heb. 3 seconden. Bij ons was de sneeuw nog wel aanwezig. Maar vanmorgen was het veilig rijden. En we zijn hier veilig aangekomen. En dus rijden door donker en dan wordt het steeds lichter. En dan kom je in Den Helder. Prachtig. En we vinden het fijn om hier te zijn. We zijn vandaag een half jaar getrouwd. Dus ja. Precies. Dat betekent trouwens ook dat de familie van Lawik, jullie hebben dezelfde trouwdag, dan zijn jullie hoeveel in een half jaar? 28 in een half jaar? 28 in een half jaar getrouwd. Ja, applaus. Super. Het is mooi om hier weer te zijn en deze morgen heeft God mij een boodschap op mijn hart gelegd om met u te delen. En dat is een boodschap die gaat over de geestelijke strijd. En dat is nogal wat. Dat is niet zomaar even een los onderwerp of iets wat je even hapklaar tot je kunt nemen. Dat is best wel een boodschap die iets met je kan doen. Of die confronterend kan zijn. Die je op weg kan helpen. Want we leven allemaal in een geestelijke strijd. En daar gaan we vandaag meer over lezen en over horen. En waarom is dat dan een belangrijk onderwerp? Geestelijke strijd. Als we om ons heen kijken, dan zien we heel veel strijd in de wereld. Heel veel lichamelijke strijd, oorlogen, geweld. Maar ondertussen is er in ieders leven een geestelijke strijd aan de gang. Een strijd in ons denken, een strijd in ons hoofd. Waarbij er aan ons getrokken wordt van twee kanten. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat onderwerp vandaag eens meer gaan belichten. Wat gebeurt er eigenlijk? Wie valt ons aan? En hoe kunnen we ons verdedigen in die strijd? En hoe kunnen we aanvallen in die strijd? Hoe kunnen we die geestelijke strijd overwinnen? En wat houdt dat precies in? Hoe diep gaat dat? En sommige mensen die zeggen al eens tegen mij, je moet helemaal niet over de boze spreken. Dat is verkeerd, dat moet je niet doen. Maar dat moet je juist wel doen. Want als je niet de tactieken van de duivel kent, dan kun je het nooit verslaan. Als mensen een oorlog voeren, dan gaan ze de tegenstander bekijken. Als je gisteren dat volleybaltoernooi hebt gehad, dan ga je eens even goed kijken naar de wedstrijd voor jouzelf, waar dat goede team, hoe heet het ook alweer? Het kruisrak? Het kruisanker. Hoe die spelen. Oh, wat spelen die gemeen, zeg ik. Die linksvoor is niet goed, daar moeten we een goede neerzetten. Zo ga je kijken. Want je wil de tactieken weten. En daar speel je op in. En daarom is het ook belangrijk dat we de tactieken van de vijand gaan onderkennen, gaan herkennen. En dat we gaan zien hoe we kunnen winnen in de strijd. En we staan niet alleen, want God strijdt voor ons. En laten we daarmee beginnen in Efeze 6, vers 12. Het bekende hoofdstuk over de wapenrusting. En daar zullen we beginnen vandaag en daar zullen we ook later op terugkomen. Efeze 6. En mijn vrouw en ik willen ook onze sterkte uitspreken naar de familie van Wessel. En ook naar jullie als gemeente. Het is een moeilijke tijd, dat zijn moeilijke dingen in het leven. Ook naar de familie die hier aanwezig is, zoals ik begreep, willen mijn vrouw en ik de sterkte toewensen. Efeze 6, vers 12. En daar staat, want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Even tot zover, alleen vers 12. Paulus, de apostel Paulus, schrijft hier over een geestelijke strijd en hij zegt dat wij niet te worstelen hebben tegen machten van vlees en bloed, tegen mensen van vlees en bloed. En het bijzondere aan wat Paulus hier zegt, vind ik, dat hij het woord worstelen gebruikt. Worstelen, dat was misschien wel een van de bekendste vechtsporten in die tijd. En weet u, worstelen is een sport waarbij je misschien wel de meeste fysiek, het meest fysieke contact hebt. Mike, je weet ervan, je judoot. En als ik het niet goed heb, moet je het zeggen, maar voor mij is worstelen een hele fysieke, dat je heel veel contact met elkaar hebt. En Paulus gebruikt specifiek dat woord worstelen. Waarom doet hij dat? Omdat het een hevige, verwikkelde strijd is. Omdat je veel moet worstelen. Omdat je veel contact maakt. En dat woord gebruikt hij. Maar onze strijd is niet gericht tegen mensen van vlees en bloed. En wij denken vaak wel zo. Hoe vaak denken wij niet? Wat is dat een vervelende collega? Hij jent me de hele tijd. Ik krijg een hekel aan die man. Hoe vaak richten wij niet onze strijd op de mens? Omdat we zien wat hij doet. We kijken naar het gedrag. En dan krijgen we een emotie bij. Maar Paulus zegt dat onze strijd niet gericht is tegen de mens, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, en tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. En dat is een hevige strijd. Een strijd in uw denken. Want als u een kind van God bent, dan doet de boze er alles aan om u terug te krijgen. De boze zal er alles aan doen. In uw denken, misschien wel door mensen heen, door situaties heen, om je kapot te krijgen. Om je van God af te krijgen. Dat is zijn doel. En laten we eens gaan kijken naar de achtergrond van die geestelijke strijd. De strijd in de hemelse gewesten. Weet u, in Genesis 1 vers 1, u weet dat God daar de aarde maakt en creëert. En dan staat er dat God schiep de hemelen en de aarde. Hoort u dat? Dat is meervoud, hè? Hemelen. God schiep de hemelen. Hij schiep niet de hemel, nee, de hemelen. Dat zijn er meerdere. En daar ben ik eens op doorgelezen. En ik kwam weer terecht bij de apostel Paulus in 2 Korinthe 12. Waar de apostel Paulus ons iets bijzonders vertelt. Over een bijzondere ervaring. 2 Korinthe 12. Het eerste vers. Moet er geroemd worden. Er moet geroemd worden. Het dient wel tot niets. Maar ik zal komen op gezichten en openbaringen des Heren. Ik weet van een mens in Christus, 14 jaar geleden is het. Of het in het lichaam was, weet ik niet. Of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het. Dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. En ik weet van die persoon, of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het. Dat hij weggevoerd werd naar het paradijs. En onuitsprekelijke woorden gehoord heeft. Die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Tot zover. Dat is iets bijzonders. Apostel Paulus zegt, het is 14 jaar geleden. Iemand kreeg een openbaring des Heren en werd weggevoerd tot in de derde hemel. En dat was het paradijs. En hij hoorde de onuitsprekelijke woorden van God. Dus hier wordt weer bewezen dat er meerdere hemelen zijn. En u weet, ik sta voor de klas en ik ben toch een beetje van de logica. En als ik lees dat er een derde hemel is, dan is er ook een tweede hemel en dan is er ook een eerste hemel. Als ik tegen de kinderen in mijn klas vertel, je bent derde geworden, dat weten ze ook. Dan is er ook een groep tweede geworden en ook eentje eerste. En zo is het hier ook. En als ik lees over die derde hemel, is dat een geweldige plek, nietwaar? Een plek, het paradijs van God, waar je onuitsprekelijke woorden hoort. En zo'n plek, daar is geen strijd. Weet u, ik geloof dat die eerste hemel, dat de hemel is die wij zien. Het uitspansel, de gewelf, de sterren, de hemel. En die derde hemel is die prachtige hemel, de troon van God. En dan zou die tweede hemel zomaar eens de hemel kunnen zijn waar de strijd plaatsvindt tussen hemel en aarde. De strijd in de hemelse gewesten. De strijd om u. En misschien terwijl we nu al bezig zijn met de achtergronden, denkt u ja, ik ervaar die strijd in mijn leven. Ik ervaar die strijd in mijn denken. Er wordt ontzettend om mij gevochten. Ik ervaar dat. En in die hemelen ging het al mis bij de val van Satan. Ik wil graag lezen Jesaja 14. We gaan veel teksten lezen vandaag. Jesaja 14, vers 12. U mag ook luisteren als u dat wil. En het gaat over de Satan. En er staat: hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken? En gij overlegt het nog wel: ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg ter samenkomst, ver in het noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogte der wolken en mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in de diepste der groeven. Tot zover. Hoe zijt gij gevallen, staat er. Het gaat over de boze. En dan lezen we een aantal dingen wat de duivel doet. Dat hij overlegde, dat hij besprak, dat hij op wou stijgen boven de wolken. Dat hij zich aan de Allerhoogste gelijk wilde stellen. Weet u, het plan van de boze is om altijd tegen de wil van God in te gaan. Dat is zijn karakter. Dat is zijn natuur. Hij is een mens, een moordenaar. Hij is een leugenaar. Dat lezen we in het woord. En hier zien we het karakter van de boze. Dat hij al begonnen is hier in het woord. In de hemelen. Hij was een engel van aanbidding, een belangrijke engel. In het woord staat ook dat hij met zijn vleugels de troon van God mocht bedekken. Maar hij ging in tegen de wil van God. En wat lezen? Hij wilde opstijgen. Hij wilde zich gelijkstellen aan de Allerhoogste. Wat voor woorden komen bij u op als u dat hoort? Wat voor woorden? Zeg het maar. Hoogmoed. Inderdaad, trots. Dat zie je precies in deze teksten. Dat is zijn karakter. Hij wil belangrijk zijn. Hij wil heersen. Hij wil regeren ook in uw leven. Hij wil zich aan de Allerhoogste gelijkstellen. Dat was zijn doel. En weet u, dat is ook zijn plan vandaag. En dat wil hij ook doorwerken in mensen. En vergis u niet, de kerk slaat hij niet over. Want ook trots en hoogmoed en persoonlijke ambities zijn belangrijk geworden in de kerk. En dat is heel erg. Het gebeurt. Misschien heel onbewust. Misschien merkt u het niet. Maar in veel kerken is persoonlijke ambitie belangrijk geworden. En dan zie ik dat de boze zijn plannen doorwerkt in mensen. Dat hij zijn karakter legt op mensen. De duivel wilde ingaan tegen het plan van God. Hij wilde, en toen is hij uit de hemel geworpen. Hij is neergeveld in het dodenrijk. En zijn plan is mislukt. Maar toen zei hij, weet je, misschien kan ik God niet verslaan. Maar die Jezus, die kan ik verslaan. Ik kan net zo zijn als hij. En daar heeft hij op gewacht. En hij kreeg de kans. Maar met kerst, we hebben het gevierd. De Heer Jezus werd geboren. En toen dacht hij, nu heb ik mijn kans. Nu kan ik hem verslaan. En door Herodes stuurde hij moordenaars op hem af om het kind te vermoorden. Maar dat lukte niet. En terwijl Jezus het onderwijs gaf in de tempel, probeerden ze hem te stenigen. Hij heeft het volk tegen ze opgezet. Maar ook dat lukte niet. En uiteindelijk wist hij hem te kruisigen. En hij dacht, nu heb ik hem verslagen voor altijd. Hij is dood. Maar u weet net als ik, dat de Heer Jezus opgestaan is uit de dood. Amen. Amen. En hij overwon. Halleluja. En dat is het mooiste wat er is. Dat Jezus Christus heeft overwonnen. Dat hij de dood heeft verslagen. En dat zegt de Bijbel ook, dat hij heeft getriomfeerd. En dat hij de machten en de krachten uit het rijk der duisternis openlijk heeft tentoongesteld. Hij heeft ze te schande gemaakt. Halleluja. En hij overwon. Maar helaas is de strijd nog niet voorbij. Want de boze wil nog steeds uw leven hebben. En u heeft een vrije wil. En u wordt geïnspireerd door God natuurlijk. Maar hij heeft wel een doel. Hij wil u naar beneden halen, van God af. En misschien heeft u voorbeelden van geestelijke strijd in uw leven. Ik heb er wel een aantal. Mijn opa die was vroeger boer in een klein dorpje. En hij kwam tot levend geloof. Hij ging al naar de traditionele kerk. En dat is een klein dorp bij Bunschoten Spakenburg met 5 straten en 3 kerken. En hij kwam tot leven, dat is bijzonder hè. Hij kwam tot levend geloof. En hij ging uit de kerk en hij liet zich dopen. Nou, dat was een schande. En de ouderling kwam wel 11 keer aan de deur. Weet je wel wat je doet? Hij zei, ja, ik weet wat ik doe. En de stenen gingen door de ramen heen. Zo'n tijd was dat. Maar mijn opa bleef trouwen. Weet je, dat is geestelijke strijd. Dat is niet een strijd die gericht is tegen mensen. Nee, mijn opa zag heel goed dat het de boze was die aan het werk was. Die hem probeerde om tegen te houden. Om Jezus Christus te volgen. En zo fluistert de boze. Probeert hij ons van God af te houden. Maar gelukkig heeft God ons autoriteit gegeven. Om tegen de boze te spreken. Om de boze te verslaan. Jacobus 4 vers 7 en 8. En er staat, onderwerp u dus aan God, maar bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Hij zal van u vluchten en nader tot God en hij zal tot u naderen. Wauw, de Bijbel zegt heel duidelijk dat we ons moeten onderwerpen aan God, maar ook dat we weerstand moeten bieden tegen de duivel. Als we dat niet doen, als we geen plan hebben, geen verdediging, dan loopt hij over je heen. Sommige mensen zeggen tegen mij, ja, maar de duivel is zo machtig. Ja, maar daarom staat er ook dat je je moet verzetten. Dat je weerstand moet bieden. Dat je een weg moet sturen. Als je de naam van Jezus uitspreekt, dan wordt hij bang. Dan zal hij vluchten, dat staat er ook. Hij zal van je vlieden. En daarna staat er zo mooi, nader tot God. Ga naar God toe. En God zal tot jou naderen. En ook de Heer Jezus zelf spreekt over de autoriteit in Lucas 10. Die we hebben gekregen om te spreken tegen de boze. En daar zegt de Heer Jezus in Lucas 10 vers 19. Zie, ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden. En tegen de gehele legermacht van de vijand. En niets zal u enig kwaad doen. Zie, ik heb u macht gegeven. Jezus heeft ons macht gegeven. Om op slangen en schorpioenen te treden. En tegen de gehele legermacht van de vijand. Niet een stukje, niet een beetje. Nee, de gehele legermacht van de vijand. Het legioen van Satan. Daar heeft hij ons de autoriteit en de macht gegeven. Om die te verslaan. In de naam van Jezus. Niet in onze naam. Niet in onze kracht. Nee, door genade en door de naam van Jezus zal de vijand wijken. Maar we moeten wel opstaan en actie ondernemen. En dan gaan doen wat hij zegt. Want zodra u ervaart dat de boos u aanvalt, op welk gebied dan ook. Is het een gebied van verslaving? Is het iets in de familie? Is het iets op uw werk? Waar u ziet of merkt, ik word aangevallen op mijn geloof. Mijn geloof wordt getest, ik word beproefd. dan is het de taak die de Bijbel ons geeft om op te staan. En te zeggen, Satan, moet je eens goed luisteren. Ik zie wat hier gebeurt en ik word aangevallen. En ik accepteer het niet. En in de naam van Jezus stuur ik je weg. En Heer, ik vraag u binnen te komen in mijn leven. Me te vullen met uw Heilige Geest. Zodat ik elke pijl van de vijand kan doven. Dat is wat de Bijbel ons leert. Dat is wat die van ons vraagt. Dat is geen hoogmoed. Dat is geen trots. Dat is geen eigen kracht. Dat is de autoriteit die God ons heeft gegeven. En de Heer Jezus wil dat we het gaan gebruiken. Jezus ging zelf rond, genezende de zieken, uitdrijvende demonen. Dat was zijn bediening, dat was zijn werk. En we hebben het al gelezen dat de Heer Jezus het offer heeft gebracht. En daardoor is de boze verslagen. En dat is ook het fundament van ons handelen. Als we de boze wegsturen, dan mogen we dat belijden. Dan mogen we zeggen, Satan, je bent verslagen, joh. Je bent niks meer waard. Want de Heer Jezus heeft overwonnen. En dan wil ik graag lezen 1 Johannes 3, vers 8. En hier ook wordt het karakter van de duivel weer openbaar gemaakt. En dan staat, want de duivel zondigt van den beginnen. Bijzonder, hè? De duivel zondigt van den beginnen. Dat is zijn karakter. Maar dan staat er, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Wauw. Hiertoe is Jezus gekomen. Dit was het plan van God. Dat hij de werken van de duivel verbreken zou. En dat deed hij toen. Maar dat doet hij ook vandaag. Dat doet hij ook morgen. En dat doet hij ook volgende week. Dat hij het werk van de duivel verbreekt. Als wij de Heer Jezus de macht geven in ons leven. Heeft de duivel geen kans meer. Hoe meer intimiteit met de Vader. Hoe meer strijd. Maar hoe meer autoriteit we hebben gekregen om de vijand te verslaan. De Bijbel waarschuwt ons heel duidelijk voor het werk van de boze. De Bijbel zegt in 1 Petrus 5 vers 8 en 9, mag u luisteren. Zegt de Bijbel, uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hen. Vast in het geloof, wetende dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. En de vers ervoor staat, word nuchter en waakzaam. Word nuchter, word wakker, zegt de Bijbel. Wake up, de wekker gaat. Ga opletten wat er gebeurt. Want die brullende leeuw gaat rond, de duivel, zoekende wie hij kan verslinden van Gods kinderen. Er zijn er nog genoeg in den helden die gered moeten worden. Maar ik weet ook dat de boze rondgaat in deze stad, in heel Nederland. Te zoeken wie hij kan verslinden. Te zoeken wie hij van God weg kan kapen. En daarom moeten wij sterk zijn in de geest. Maar God laat ons niet met lege handen staan. Hij heeft ons de wapenrusting gegeven. En we gaan naar Efeze 6. En dan gaan we de wapenrusting. Heel veel mensen zeggen, die moet je aantrekken. Ik zeg altijd, je moet hem niet uitdoen. Je moet hem gewoon aanhouden. Het is heel simpel. Aanhouden die wapenrusting. Je hebt het elke dag nodig. Efeze 6. En dan beginnen we in vers 10. De geestelijke wapenrusting staat er. Voorts wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. En doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want, daar komt de tekst weer, hè, want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Vers 13. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. En om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stel u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid. Bekleed met het pantser der gerechtigheid. De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. En neem bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neem de helm des heils aan en het zwaard des geestes. Dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Tot zover. Apostel Paulus geeft ons wapens waarmee we kunnen strijden. En hij begint met de gordel van de waarheid. En weet u, als u in de leugen leeft, dat is voor God niks waard. God wil dat u in de waarheid leeft. Dat u gaat staan in de waarheid. En weet u, ook de wereld verlangt naar waarheid. De wereld verlangt naar echtheid. We zeggen vaak wel van, jongeren, ze gaan naar de kroeg en ze vinden het allemaal best. En waar gaat het heen met de wereld? Maar weet u, die jongeren die zoeken allemaal naar waarheid. Die zoeken allemaal naar echtheid. Die zoeken naar puurheid. En veel jongeren vinden het niet in de kerk, de echtheid. Want ook in de kerk is soms zoveel cliché en zoveel vroomheid. En daarom moeten we als kerk transparant zijn. Is het onze taak om de waarheid te hebben. Om de puurheid van het evangelie. Hoeven we het niet mooier te maken dan het is. Want als we echt de waarheid hebben, dan vallen mensen daarvoor. Want dat maakt vrij, de waarheid maakt vrij. En de Bijbel vergelijkt het met het kleed, met de gordel, gordel van de waarheid. En die Romeinen, die moesten een kleed optrekken, omdat het anders een verhindering was. En die gordel, daarmee maakte dat kleed vast. Dus ze konden beter, vrijelijker bewegen door die gordel. Het pantser der gerechtigheid, wat je hart beschermt. De Bijbel zegt dat we bekleed zijn met gerechtigheid. De sandalen van het evangelie van de vrede. En daarvoor hoef je niet naar Afrika, hoef je niet bezin naar Australië. Maar het kan ook hier, want er is hier genoeg werk te doen. Amen. En ik vind het zo bijzonder, dat is dat het evangelie van de vrede. We komen zo vaak gelijk met veroordeling. Maar er staat heel bewust het evangelie van de vrede. Kom vrede brengen. Weet je, mensen die vallen voor de liefde van God. En als ze eenmaal de liefde van God ervaren hebben, dan veranderen ze naar het beeld van God. En dan zal zonde ook wijken. Het schild van geloof. En die Romeinen konden zich helemaal verstoppen achter zo'n schild. En zo'n schild was bekleed met dierenhuiden en die maakten ze nat. En die brandende pijlen die doofden gelijk uit op die schilden. En zo is ook ons geloof een schild. Een vertrouwen, een rots waar we achter kunnen schuilen in tijden van nood. Dat we niet bang hoeven te zijn. Want de Heer gaat voor ons uit. En dan staat er de helm des heils. Op je hoofd natuurlijk. En je hoofd beschermt je verstand en je gedachten. En weet je, dat is de plek waar de strijd het meest plaatsvindt. In ons denken. Gedachten van angst. De boze zal u gedachten van angst geven. Gedachten van teleurstelling. Gedachten van afwijzing. Gedachten van depressie zullen uw leven binnenkomen. Want dat is het plan van de duivel. Dat wil hij doen. Dat wil hij planten in uw leven. Hij wil bolwerken planten in uw leven. En bolwerken zijn vaste gedachtenpatronen. Eigenlijk een soort leugen. En daar ben je in gaan geloven. En het is al bijna een waarheid voor je geworden. Misschien heb je altijd wel gehoord dat je broer of zus het beter doet. En dat heeft jou het gevoel gegeven dat je er niet toe doet. Dat je altijd zult falen misschien wel. Of dat je nooit dat niveau had gehaald wat je eigenlijk had willen behalen. Of misschien heeft iemand altijd tegen je gezegd dat je niet mooi genoeg bent. En het is zo vaak tegen je gezegd, je bent het gaan geloven. En het is een bolwerk geworden. En je, daar zit je vast in. Weet je, dat is het werk van de boze. Dat is wat hij wil. Hij wil je gedachten claimen. Hij wil intrek nemen in je verstand. Zodat hij daar kan sturen. En daar kan bewegen. Maar de Bijbel zegt in 2 Korinthe 10. Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God. Tot, welk doel dan? Tot het slechte van bolwerken. Zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Elk bedenksel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. En gereed staan zodra uw gehoorzaamheid volkomen is. Alle ongehoorzaamheid te straffen. Wauw. Door die wapenrusting, door die helm des heils. Als we Gods waarheid gaan proclameren in ons leven. Dan heeft de vijand geen kans. En dan slechten we bolwerken. En dan kun je zeggen, als weer die gedachte komt. Van ja, je bent verslaafd geweest. Dat zul je ook altijd blijven. Want je zult nooit echt een kind van God kunnen worden. Dat is een leugen. En zeg je, duivel, ik geloof dat niet. En ik verbreek die leugen in Jezus' naam. En ik proclameer het woord van God. Dat ik vrij ben, vrijgekocht ben. En geheiligd en gereinigd door het bloed van Jezus. Hij zal vluchten. Als u dat proclameert. Jo, je bent niet mooi, je bent echt lelijk. Een gedachte van de duivel. Dat verbreek ik in Jezus' naam. En de Bijbel zegt dat ik gemaakt ben naar het evenbeeld van God. Als je het woord van God kent, kun je het tegenover de leugen zetten. En de waarheid maakt vrij. En dan zegt de Bijbel het zwaard van de geest. En dat is het enige aanvalswapen. Gods woord. De Bijbel zegt dat Gods woord is als een tweesnijdend zwaard. Wat diep doordringt. Het is levendig en krachtig. En het dringt diep door tot waar ziel en geest en benen merg kan raken. Het woord van God, zoals net al aan u voordeed, is een wapen waarmee je de duivel kunt verslaan. Jezus deed het ook in de woestijn. Hij zei, er staat geschreven, er staat geschreven. En zo mogen ook wij dat woord hanteren als zwaard om de boze te verslaan. En weet u, als je die tekst leest in Hebreeën 4 vers 12 over dat het woord van God levendig en krachtig is, wordt daar het woord rema, het Griekse woord rema gebruikt. En rema is het gesproken woord van God. Het woord wordt nog krachtiger als je het proclameert, als je het hardop uitspreekt. Misschien wel voor de spiegel, of als je in de bed gaat, dat je hardop het woord van God uitspreekt. Dat heeft zoveel kracht. En de Bijbel zou de Bijbel niet zijn als het bij deze 6 wapens zou blijven. Want het 7e wapen staat erachter en is gebed, de motor van ons geloof. Gebed voor de heiligen, gebed voor elkaar. En als laatste tekst wil ik met u lezen, Openbaringen 12, vers 10 tot 12. Waar de overwinning op de boze feitelijk wordt, beschreven wordt. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En dan staat er, en zij hebben hen overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Wauw, is dat niet geweldig? De aanklager, de duivel, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen. Hoe? Door het bloed van het lam. Maar ook door het woord van ons getuigenis. Door te proclameren dat je de overwinning hebt behaald. Door ons getuigenis. En weet u, als afsluiting van deze preek zou ik heel graag met u een tekst willen proclameren. Om deze preek ook eigen te maken. En als u wilt en kunt, wil ik u vragen om te gaan staan. Als u wilt. En om mij gewoon zin voor zin na te zeggen. En doe het niet voor mij, doe het met je hart. Omdat je gelooft dat God het is die het uitwerkt. Omdat je gelooft dat er kracht is in de naam van Jezus. Oké. God zij dank. Die ons de overwinning geeft. Door onze Heer Jezus Christus. Ik neem de hele wapenrusting Gods. Om stand te houden. Mijn strijd is niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de boze machten van de duivel. Daarom stel ik mijn vertrouwen niet op mensen. Maar op de Allerhoogste God. Ik omgord mij met de waarheid. Ontmasker al Satans leugens. En wandel in openheid. Mijn hart bescherm ik met het pantser van gerechtigheid. Door mijn geloof in Jezus Christus ben ik rechtvaardig voor God. Mijn voeten zijn bereid dit evangelie van vrede met God te brengen. Hierbij is mijn geloof het schild dat alle brandende pijlen van Satan dooft. Mijn gedachten bescherm ik met de helm van hoop en redding. Want ik weet welke gedachten God over mij koestert. Gedachten van vrede om mij een hoopvolle toekomst te geven. Het zwaard van de geest, Gods woord, is mijn wapen. En daarmee overwin ik alle bolwerken en alle tegenstand tegen Gods waarheid. En daarbij bid ik voortdurend in de geest. In hem ben ik meer dan overwinnaar. Amen. Halleluja. We gaan nu luisteren naar een lied met elkaar zingen. Dat aansluit bij deze preek. Niet door kracht, noch geweld. Die nu al kan nog of daarna? Nou, niet de macht van wapenen, niet het werk van mensenhanden. Maar onze kracht is de naam van de Heer. Laten we bidden. Lieve Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw goedheid en voor uw glorie. En voor uw woord, Heer. Want uw woord is levendig en krachtig. En dank u dat we deze morgen in mochten gaan op de geestelijke strijd. Die in elk leven gevoerd wordt. Heer, we mochten kijken naar de achtergrond van wat er gebeurt. Hoe de Satan gevallen is. Hoe u, Heer Jezus, overwonnen hebt. En daar prijzen we uw naam voor, Heer. Dat de genade tot ons gekomen is door Jezus Christus. Heer, en door die overwinning heeft u alle machten en krachten openlijk tentoongesteld. U heeft over hen gezegevierd. Heer, en wij mogen delen in die overwinning. Heer, en ik bid op dit moment voor ieder die hier zit. Heer, voor een aanraking door uw geest, Heer. Heer, dat we ons mogen wapenen met de wapens in Gods. Dat we niet bang hoeven te zijn. Dat we de autoriteit die u ons gegeven hebt, dat we die zullen gebruiken. En dat we de duivel zullen wederstaan. Dat we hem weg zullen sturen in Jezus' naam. En elke blokkade en verhindering in ieders leven op dit moment verbreek ik in Jezus' naam. En ik spreek vrijheid uit over een ieder die hier zit. Ik spreek Gods leven uit. Heer, dank u wel dat u dat wilt doen in ieders leven. Heer, dat we zo deze week weer in mogen gaan. Ook in het bijzonder voor dinsdag, Heer, als we afscheid moeten nemen van een broeder. Heer, dat u bij ons bent. Dat u ons bemoedigt en sterkt, ook op dat moment, Heer. En dat ook dat moment de getuigenis mag zijn van wie u bent, Heer. Heer, wees zo met ons deze week, waar we ook heen gaan. Dat we op de plekken waar we zijn een licht mogen zijn. Dat we de sandalen van het evangelie van de vrede aan mogen trekken. En zo zegen ik aan ieder die hier zit. Met de vrede van God de Vader. Met de oneindige liefde. En de nabijheid van Jezus Christus. En de vervulling van de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Als u na de dienst behoefte heeft om door te praten of om door te bidden, u bent natuurlijk welkom bij de mensen hiervan, deze gemeente, maar u mag ook naar mij toe komen. Dank u wel.